Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die eeuwig leeft en trouw is van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, zullen straks in Hebreeën 5 lezen dat de hoge priester, en dat is ook de zoon, dan gaat het over de Heer Jezus, in de dagen dat hij op aarde was, dat hij met luid geroep en onder tranen smeekbeden heeft gebeden. We willen nu met elkaar gaan zingen van Psalm 86, een smeekgebed. Het eerste vers: neig, o Heere, uw gunstig oren, om mij in mijn angst te horen, ben ellendig, diep in nood, gans van hul en hulp ontbloot. En straks zingen wij van dezezelfde psalm, na de geloofsbelijdenis, het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Eerst gaan we dus bidden of de Heer zijn oren wil neigen, en na de geloofsbelijdenis bidden wij of de Heer ons hart wil neigen. Nu 86:1, straks vers 6. Maar nu het geloof, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden. En dat doen we in gehoorzaamheid aan het woord van God. En ook in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in ieder van jullie en van u belijden met mij voor zich: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Hij is op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, voordat wij bidden zullen tot God, willen wij eerst luisteren naar wat Hij ons heeft te zeggen. En dat doen we door de schrift te lezen, vanavond in Hebreeën 4 en 5. Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met 5 vers 10. Ik noem u Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met Hebreeën 5 vers 10. En in de opening van het woord is God zelf aan het woord. En luisteren we naar deze woorden. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij evenals voor het volk ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de lezing van Gods woord zullen wij het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Laten we zijn naam aanroepen. Heer in de hemel, het is op grond van uw eigen woord dat wij u, die op de genadetroon zit, naderen met vrijmoedigheid. En Heere, dat hebben we alles aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te danken. Hij die uw Zoon is, die ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek genoemd wordt. Hij is zijn weg op aarde gegaan en de hemelen doorgegaan. En hij heeft zijn offer gepresenteerd. En u heeft dat offer aanvaard. Het is genoeg. En vanwege zijn genoegdoening mogen wij nu verschijnen voor uw heilig aangezicht. Wat een genade! Zoveel wat wij niet hebben verdiend, dat heeft u, Heer Jezus Christus, voor ons verdiend. En nu mogen wij zonder enige aarzeling, in verootmoediging en met eerbied, u naderen, heilige God in de hemel. Als we daarover nadenken, als we beseffen wat we nu aan het doen zijn, dan worden we er stil van, Heere. Dan worden we er stil van. En dan is het de dankbaarheid en de verwondering wat ons hart vervult, dat wij mogen komen voor uw aangezicht. En Heere, dan is het toch ook een vreugde om u te loven en te prijzen om wie u bent, om u te danken voor zoveel wat u ons geeft dag aan dag, dat we ook altijd bij u terecht kunnen, ons hart mogen openleggen voor u, ons hart mogen uitstorten voor u. En Heere, wat kan er in dat hart heel veel zitten? Dan mag daar de dankbaarheid zijn, zoals dat zo even al hebben gezegd. Maar het kunnen ook onze zorgen zijn, onze moeite, ons verdriet, de gevoelens van rouw. We mogen het alles bij u kwijtraken, voor u neerleggen, omdat we mogen weten dat u daar raad mee weet. En Heere, dan leggen we ook maar al onze zonden voor u neer. Voor u is immers niets verborgen. U weet wat ons leven beheerst. U weet wat onze gedachten vult, bezighoudt. U weet alle dingen. En Heere, dan moeten wij het maar erkennen als het vanavond over gehoorzaamheid gaat. Dat wij, mens zoals we zijn, Adamskind zoals we zijn, de gehoorzaamheid hebben verleerd. Door in Adam u moedwillig de rug toe te keren. Niet meer te willen luisteren naar u. En ons oor te lenen aan de vader der leugenen. Heere, wat een dwaasheid. Maar het is wel zo. En dan is het een genade. Uw genade, uw liefde, uw trouw. Dat u ons mensen telkens weer tegemoet treedt. Dat u het ons op het hart bindt. Zo gij zijn stem, mijn stem dan nu ook vanavond hoort. Geloof mijn heil en troostrijk woord. En daar bidden we om, Heere. Dat we die gehoorzaamheid zullen leren. Wat we afgeleerd hebben. Maar dat we het opnieuw zullen leren. En het is toch uw geest die ons door uw woord dat wil aanleren. En Heere, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, ook vanavond. We hebben zo even al uw woord gehoord. En geef, o God, dat we het met hoofd en hart mogen verstaan. En dat we het ook mogen weten. Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt genoemd, kwam ook voor mij naar deze wereld. Hij heeft zich ook voor mij geheel en al opgeofferd, zijn leven prijsgegeven, om ook mijn zo te laten leven in de verzoening met God, dat we mogen weten van vergeving van zonde en van vernieuwing van leven. Heere, zegen daartoe ook deze dienst, jongeren, ouderen, hier in uw huis bijeengekomen. En ook diegenen die met ons deze dienst thuis meebeleven. Betrek ze er allen bij, Heere. En geef, o God, dat we ons aangesproken mogen weten. Heere, wij willen altijd graag weer bemoedigd worden. Zodat we bemoedigd de nieuwe week verder in kunnen gaan. En Heere, wat zou het toch zijn zonder door u bemoedigd te worden? Dan zou de weg te zwaar zijn. Maar Heere, waar wij heel graag bemoedigd willen worden, daar wilt u graag, ja sterker dan dat, u eist van ons dat wij ons zullen toewenden tot u, de levende God. En doe ons dan ontdekken dat we in de toewending tot u, in het leven met u, aan de hand van u, de bemoediging zullen ontvangen. En Heere, nogmaals, wij hebben die bemoediging nodig. Zeker wanneer wij te maken hebben met moeite en met zorg, met verdriet, als geliefden ons ontvallen zijn en de gevoelens van rouw ons hart vervullen. Heere, vertroost dan en wil houvast bieden. En geef, o God, dat we vol moed verder onze weg kunnen vervolgen. Heere, zegen ons in deze dienst, wanneer wij ook de psalmen, het gezang zingen, wanneer wij onze gaven mogen geven. Heere, in alle dingen, wanneer we een taak hebben in deze dienst, koster, degene die de techniek beheert, de organist. Heere, laat het in alles eredienst zijn. Zo bidden we voor heel uw kerk die vandaag samen mocht komen en mag komen. Heere, dat het wereldwijd eredienst zal zijn. En niet alleen een moment, een uur, maar ons gehele leven. Want dat is toch waar u recht op heeft. Heere, hoor ons dan, wanneer we om al deze dingen bidden, wanneer wij u loven en prijzen, hoor ons in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij de woorden die wij hebben gelezen in het 8e en 9e vers van Hebreeën 5. Woorden die ik nog een keer met u, met jou lees. Hoewel hij de zoon was, en dan gaat het over degene die de priester genoemd wordt in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die is ook de zoon. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Voordat wij hier in de verkondiging bij zullen stilstaan, dus de verkondiging waar wij boven zetten, gehoorzaamheid geleerd, gaan we eerst zingen van Psalm 88. Dat is een van de lijdenspsalmen waar het lijden onder woorden wordt gebracht. Psalm 88, daarvan de versen 1, 6 en 10. Gehoorzaam geleerd, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Nou, 88 geeft daar woorden aan. 88, 1, 6 en 10. Heb ik nog een paar mededelingen namens uw kerkraad u door te geven. Daar is nu ook de gelegenheid om u gaven te geven in twee rondgangen voor diaconie en kerk. Van harte aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang. Wat betreft de kerkdiensten, Deovolente aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, 's avonds om 19:30, dominee A. Bloemendal uit Barneveld. En zondag 31 maart, eerste paasdag, 's morgens om 9:30, dominee J. Harteman uit Hilversum. En in de avonddienst dominee J. Hogenhout uit Langerak. En dan is er de tweede paasdag, maandag 1 april, om 9:30 de paaszangdienst, waar ieder ook van harte is uitgenodigd. Dan nog een mededeling. Aanstaande woensdag 27 maart gaan we weer in tweetallen het dorp in om onze mededorpsbewoners een mini-paastol aan te bieden en het evangelie van het paasfeest te delen. We starten om 's avonds 6:30 bij de hoeve. En er staat er zo'n vraag bij, wilt u ook weer meedoen? Ik kan het ook anders zeggen, u doet toch ook mee en jij? Tot zover de mededelingen. We gaan zingen 88, 1, 6 en 10. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Gehoorzaamheid geleerd. Geliefde gemeente, gehoorzaamheid is een ding. En hoe staat het met u en met jouw gehoorzaamheid? Ja, en dan kun je misschien wel afvragen, wat is nou precies gehoorzaamheid? En toen las ik ergens, toen ik mezelf die vraag stelde, eigenlijk heel eenvoudig. Het is je ondergeschikt maken van de eigen wil aan de wil van iemand anders. Het ondergeschikt maken van de eigen wil aan die van iemand anders. En er stond er zo bij, gehoorzaamheid kan een vanzelfsprekendheid zijn. He, zoals we van kinderen mogen verwachten en meer dan dat, kinderen moeten bijvoorbeeld hun ouders gehoorzamen. En als burgers zijn wij gehoorzaam aan onze overheid. En een ondergeschikte wordt geacht te doen wat degene die boven hem staat, zijn baas zeg maar, zegt. Gehoorzaamheid. Maar dan leggen we toch maar eventjes de vinger bij dat woordje vanzelfsprekendheid. En waarom? Wel, we hebben namelijk in de tekst gelezen gehoorzaamheid geleerd. Dat is kennelijk iets wat je moet leren. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Waarom moet gehoorzaamheid geleerd worden? Nou, omdat we het hebben afgeleerd. Wat van nature ons met de schepping meegegeven was, ons ingeschapen was. En dan denken we aan de dagen die de mens mocht verkeren, daar in die heerlijke hof van Eden, waar het goed toeven was, waar het heerlijk was, waar je aan geen ding gebrek had, waar het zo goed was, dat je je dag in dag uit mocht verwonderen over zoveel goedheid wat je van je schepper hebt ontvangen. Adam zou daarvan veel van kunnen zeggen met zijn vrouw Maninne. Wat hadden ze het daar goed in de hof? Alles stond hen als het ware ter beschikking, alleen, ja, God had er ook een gebod bij gegeven. Je mag van alles genieten, in de volste, heerlijkste zin van het woord, maar van één boom, daarvan mag je de vrucht niet eten, de boom van kennis van goed en kwaad. We lezen dat ook in Genesis 2, hoe God dat onder woorden heeft gebracht, hoe God dat tegen Adam heeft gezegd. En om zomaar te zeggen, er was geen woord Frans bij. Dat had Adam heel goed gehoord. En wel zo gehoord om God ook gehoorzaam te zijn en te kunnen zijn. Daar was in zekere zin niets waarom hij ongehoorzaam zou moeten zijn. Maar we weten hoe het gelopen is. Na Genesis 2 komt Genesis 3. En sinds die dag, dat moment, toen gehoorzaamheid omsloeg in ongehoorzaamheid, toen het luisteren naar God veranderde in het luisteren naar die stem van de slang, de duivel. Vanaf die tijd is gehoorzaamheid geen enkele vanzelfsprekendheid meer. Daar waar de mens zijn oor niet meer neigde om naar God te luisteren, maar zijn hart openstelde voor wat de duivel zei, en de mens God daarmee de rug toekeerde, zich van God afwendde en de weg van de leugenen opging. Nou, dat heeft de mens geweten en dat weten we dus als mensheid, de gevolgen ervan. En als je hebt leren inzien wat ongehoorzaamheid betekent, dan weet je niet alleen van de gevolgen van de zonde, maar ook van de bitterheid van de zonde op zich. En dan volgt daar in Genesis 3 die veroordeling van de slang, ja nog veel meer. He, ook wat de mens betreft en ook als het gaat om de aarde, dat de aarde distelen en doorn zal voortbrengen vanwege wat de mens heeft uitgehaald. Maar daar waar de mens ter verantwoording wordt geroepen en de slang wordt veroordeeld, de duivel, in die veroordeling, die bekende woorden van Genesis 3, 3 vers 15, daar klinkt een belofte in door. Dat is het evangelie. Wat op het meest zwarte moment klinkt, als een licht in de duisternis. Het evangeliewoord dat God ook heeft waargemaakt in de zending van zijn Zoon Jezus Christus. Over hem, ja, dat is wel vanzelfsprekend overigens, hè? Dat het over hem ook vanavond weer gaat. Zoals dat in elke kerkdienst de bedoeling is, dat Jezus Christus en die gekruisigd centraal staat. Gemeente, God heeft zijn woord waargemaakt in de zending van zijn Zoon. En wat blijkt daaruit? Dat God al de God der waarheid is. En dat hij woord houdt. Dat je op hem aan kunt, betrouwbaar is. Dat er geen leugenwoord ooit uit zijn mond gekomen is. God heeft zijn woord waargemaakt in de zending van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Nou, dat hebben we met kerstfeest gevierd. En nu zijn we alweer op de laatste Lijdenszondag, de zondag die de stille week inluidt, toelevend naar Goede Vrijdag. En vanaf kerstfeest tot en met nu toe hebben we als het ware vanuit het evangelie, vanuit het woord van God, de Heer Jezus Christus kunnen volgen en ook deze zeven Lijdenszondagen in bijzonder hem kunnen volgen op zijn lijdensweg. En ja, als het dan gaat over de Heer Jezus, we weten van zijn geboorte, wat er toen gebeurde, welk kraambezoek hij heeft gehad, de herders en de wijzen, dat de Heer Jezus met zijn moeder Maria en met Jozef moest vluchten naar Egypte, als baby al moeten vluchten vanwege de dreiging, die kindermoord in Bethlehem. En als dan de kust in zekere zin weer veilig is, dat hij terug mag komen en dat ze dan Jozef en Maria zich vestigen in Nazareth. En dan weten we eigenlijk heel weinig meer van de Heer Jezus, hoe zijn weg was. In die zin zou het wat moeite kosten om zijn weg te volgen. Maar we mogen weten wat Lucas schrijft, dat hij toenam in genade bij God en bij de mensen, dat hij geacht werd, dat hij geliefd werd. Niet dat hij altijd geloofd werd en dat hij begrepen werd. En als ik dan denk aan de andere kinderen van Maria en Jozef, ze geloofden niet in hem. En misschien vonden ze hem zelfs wel eens te braaf. Want hij is ons in alles gelijk geworden, ook als jochie, als opgroeiende jongen, als puber. Ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. En als het dan over gehoorzaamheid gaat, ja, dat weten we ook, zijn vader en moeder waren, of ja, Maria en Jozef, want zijn vader is een hemelse vader, maar Maria, zijn moeder en Jozef waren hem op een bepaald moment kwijt. 12 jaar was hij toen ze naar het feest geweest waren in Jeruzalem. Onvoorstelbaar eigenlijk, dat je al een paar dagen op stap bent en dat je dan ineens tot de ontdekking komt van, waar is Jezus? Wij hebben het zelf wel eens met onze jongsten meegemaakt in een heel druk winkelcentrum, dat we ineens dat kleine ventje van 2,5 kwijt waren. Nou, dan slaat je hart even over. Nou, zo zal dat ook bij Maria geweest zijn. Zoeken, zoeken, zoeken. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Daar was hij voor naar deze wereld gekomen. Om te zijn in de dingen van zijn vader. Ook als 12-jarige jongen. Daarvoor was hij in de wereld gekomen. Om de wil te volbrengen van degene die hem gezonden heeft, zijn hemelse vader, tegen wie hij ooit al in die eeuwigheid, wat voor ons niet te bevatten is, toen hij daar al heeft gezegd, wat we ook in Hebreeën 10 lezen en met Psalm 40 straks ook gaan zingen, zie, ik kom om uw wil te doen, de dingen van zijn vader. Ik kom om uw wil te doen. Daarvoor was hij naar deze wereld gekomen. Nou, dan horen we weer een hele tijd niets van de Heer Jezus. En dan is hij 30, lezen we bijvoorbeeld in Lucas. En dan is daar iemand die bij de Jordaan aan het preken is. Johannes. Hij wordt de doper genoemd, maar hij was ook prediker. Johannes de prediker en Johannes die ook de doper is. Hij predikt daar de doop tot vergeving van de zonden. Hij roept de mensen op tot bekering en geloof. En er komen tal van mensen op zijn prediking af. Een tal van mensen worden ontdekt aan hun zondige bestaan. En ze komen tot de belijdenis van hun zonde. En dan mag Johannes ook de vergeving van de zonde verkondigen. En als teken daarvan de doop daar in de Jordaan. En dat is een andere doop als de doop waarmee hier gedoopt wordt. De doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een doop met een nog veel rijkere, vollere, heerlijkere betekenis. Maar daar mocht Johannes dopen, de doop tot vergeving van de zonden. En wat betekent dat? Nou, als je daar berouw had over je zonden beleed, dan mocht je gedoopt worden. En dan ging je met al je vuil, met al je vuile zonden, dat Jordaanwater in. Om er uiteindelijk weer gereinigd van zonden, hè, want dat is ook de betekenis van de doop van Johannes en dat betekent ook de doop zoals we die hier, hè, de doop in de naam van de drie enige God, dat je onder andere gereinigd mag zijn van je zonden. Dat is een deel van de betekenis ervan, van de doop ook nu. Dat betekent, ja, zoals het water het vuil van onze handen, van ons lichaam afwast, zo mogen wij weten te gereinigd te worden. Door het bloed van Jezus Christus dat ons reinigt van al onze zonden. Ja, Johannes de Doper was uiteindelijk ook een christocentrisch prediker. Nu sla ik even een klein stapje over, maar om dat maar vast te zeggen, hij wees op het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar gemeente, even terugkomt op die doop. Al dat vuil van je zonde bleef dus achter in dat Jordaanwater. Dat moet je even vasthouden. Want dan komt ineens de Heer Jezus naar de Jordaan. Hij komt naar de plek waar Johannes staat te prediken. De mensen staat op te roepen tot bekering. En de prediking van vergeving van zonde. En dan zegt Jezus tegen Johannes: ik moet ook gedoopt worden. En Johannes wist best wel, als het gaat over wie Jezus is. Dat zal hem wel verteld zijn door zijn vader Zacharias en moeder Elisabeth. En dan is het ook niet vreemd dat Johannes weigert en zegt: het is veel belangrijker dat ik door u gedoopt word. Hij had inmiddels al ook in zijn verkondiging gezegd dat er één onder de mensen stond die doopt met de Heilige Geest. En daar duidt Johannes dan op. Maar Jezus houdt vol. Jezus laat zich niet door Johannes de Doper van de wijs brengen. Integendeel. Dan lezen we in Matthäus 3 onder andere dat Jezus zegt: laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En daar gaat het Jezus om. Want wat betekent alle gerechtigheid vervullen? Nou, dat is volledig doen wat God van iedere Israëliet eist. En zijn Zoon, Jezus Christus, is Israëliet. En Jezus weet maar al te goed dat zijn Vader eist dat hij de gerechtigheid vervult. En de gerechtigheid vervullen is gehoorzaam zijn aan God. En wat betekent dat dan voor de Heer Jezus? Als hij tegen Johannes zegt: ik moet ook gedoopt worden. Hij gaat ook dat Jordaanwater in. Maar hij hoeft zich toch niet te bekeren. De Heer Jezus hoeft zich toch niet te bekeren. En de Heer Jezus hoeft toch ook niet gewassen, gereinigd te worden van zonde. Want Jezus, zijn leven is juist gericht op God. Hij heeft geen bekering nodig. En Jezus is zonder zonde, dus hij heeft ook geen vergeving nodig. En toch de Jordaan in. Nu even terug naar iedere Israëliet die door Johannes gedoopt werd, vuil de Jordaan in, om er als het ware schoon uit te komen. En Jezus schoon de Jordaan in, zonder zonde, geen bekering nodig. Schoon de Jordaan in en vuil de Jordaan uit. Om het maar even heel simpel je voor te stellen. Als je je vuile handen wast, dan spoelt dat vuil met dat water mee. En als het stilstaand water is, dan blijft dat vuil bovenop dat water drijven. En nu gaat Jezus dat Jordaanwater in om al dat vuil van de zonden op zich te nemen. Om er vuil uit te komen. Was het niet Luther die het had over de vrolijke ruil? Ja, dat zijn de woorden van Luther. Hij mijn zonden en ik zijn gehoorzaamheid, zijn gerechtigheid. Of zoals Jesaja 53 dat al ons meegeeft. Jesaja mocht het profeteren, moest het profeteren. Als het gaat over die lijdende knecht des Heren. Dat lam dat ter slachting wordt geleid. Al onze ongerechtigheden op hem doen neerkomen, op hem aanlopen. Hij nam al onze zonden op zich. Laat het nu gebeuren, zei Jezus. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Zo is Jezus gehoorzaam aan het profetische woord van God. Aan de God van het profetische woord, zijn hemelse Vader. Degene die hem gezonden heeft, van wie hij de wil moet volbrengen. En gemeente, wanneer hij dan inderdaad dat Jordaanwater weer uitstapt en daar de hemel getuigenis geeft, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. De Heilige Geest in de gedaan van een duif op zijn hoofd rust. En hij door die geest in de woestijn geleid wordt. En daar wordt die gehoorzaamheid al meteen ook beproefd, weer beproefd. De verzoeking in de woestijn. En al die twee andere verzoekingen op de top van de berg en op de dak van de tempel. De duivel probeert het, hè. Hij probeert Jezus van zijn gehoorzaamheid af te brengen. Juist als hij daar in dat Jordaanwater geweest is. Maar Jezus volhardt in gehoorzaamheid door te zeggen, er staat geschreven. Nou, dat is ook al een les voor ons, hè, waar ook wij in de beproeving en de verzoeking worden gebracht. En dat is altijd weer de duivel die ons wil verzoeken. Hou vast aan het woord. Weerleg hem, er staat geschreven. En wat is dan ook goed. En dat geeft de catechisant ook maar weer mee. Om de Bijbel te kennen, Bijbelkennis te hebben. Om thuis te zijn in de Bijbel. Jezus, hij was het. Gehoorzaamheid geleerd. Gemeente, wat is dat toch een raar woord eigenlijk. Als het gaat over Jezus. Kijk, dat wij dat weer moeten leren, dat is helder. Wij hadden het afgeleerd. Maar nu wordt het hier gezegd, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Nou, gemeente, bedenk waar Jezus vandaan komt. Zijn afkomst, zijn herkomst, de hemelse gewesten. Daar in de volle zaligheid, in de volle zalige harmonie met zijn vader. Spreuken 8 zegt ervan, hij was als spelende voor het aangezicht van zijn vader. Zie je het voor je? Wat heeft de vader genoten van de aanwezigheid van zijn zoon? En wat genoot de zoon van de aanwezigheid van de vader? Volledige overeenstemming. En dan gaat, daar was gehoorzaamheid niet eens een vraag. Maar dan gaat hij naar deze wereld. Komt hij in deze wereld om, en hij zal het geweten hebben, maar om dan het ook te beleven, het te ondergaan. Een wereld die borrelt en bruist van ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid naar God toe. We lezen dat, we moeten alleen al de dagen van Noach, maar heel de Bijbel door, de mens geneigd tot alle kwaad. En denk niet dat het meevalt. En denk ook maar niet dat het bij u, bij jou meevalt. Ontken het maar niet. Zit het niet in ons, misschien bij de een wat meer, bij de ander, maar we zijn allemaal genetisch belast in die zin, dat het gaat over erfzonde. Allemaal de neiging om de grens op te zoeken. En wat is het spannend om net over die grens heen te gaan, in de meest simpele dingen soms, maar waar het over waar het over gehoorzaamheid gaat om het dan net niet meer te zijn. Het zit in ons. We moeten het leren, maar Jezus. Nou, hij komt in een wereld waar dus de gehoorzaamheid geen zelfsprekendheid is. Waar je midden in een wereld zit die ja, jou indoctrineert met de leugen. En dan komt Jezus tot de ontdekking dat het hem als het ware moeite gaat kosten. Hij heeft gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen, maar het gaat hem wat kosten. Om de wil van de Vader te volbrengen. Het gaat hem wat kosten. Hij krijgt heel veel ontkenning in plaats van erkenning. En hij is ook mens. Hij is 100% Gods zoon, God, maar hij is ook 100% mens. Hij is ook mens. Het doet wat met hem als hij niet erkend wordt. Als hij geconfronteerd wordt met tegenwerking, met afwijzing. Vanmorgen in Est gepreekt over de intocht van Jeruzalem. En als hij daar op zijn ezeltje Jeruzalem binnengaat en die stad ziet, dan raakt hij vol emotie als mens. Emotie van verontwaardiging en verdriet. Tranen. Och, of gij zou het onderkennen wat in deze dag tot uw vrede dient. En dat heeft alles te maken met dat andere wat hij ook van Jeruzalem zei. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal, hoe dikwijls heb ik je bijeen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikentjes bijeenroept, vergaderd. Maar je hebt niet gewild. En dan zijn het geen krokodillentranen van Jezus. Dan is dat de emotie vanuit zijn hart. En lees het niet ergens in Jesaja 49. Dat de knecht zich afgevraagd heeft, waar doe ik het voor? Maar dan moet je dan nog verder lezen in Jesaja 49, misschien wel een mooi huiswerk. Maar de gehoorzaamheid was voor Jezus geen vanzelfsprekendheid. En dan komen we tot een dieptepunt van zijn weg hier op aarde. Niet het diepste punt, hoewel, het was toch wel een enorm dieptepunt. De Hof van Eden, nee, de Hof van Gethsemane, een andere hof als de Hof van Eden. In de Hof van Eden, daar hoefde het geen moeite te kosten om gehoorzaam te zijn aan God als mens. Maar daar in de Hof van Gethsemane. Wat heeft het Jezus daar een moeite gekost? Het is niet voor niets dat hij vanuit zijn hart zijn Vader aanroept. Mijn Vader, als het toch maar mogelijk zou zijn, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Drinkbeker. Nou gemeente, dat was net iets anders dan dit. Dit is verfrissend. Maar de drinkbeker die hem daarvoor gehouden wordt, die zit vol van de bitterheid van God, storen over de zonde. Niet te drinken. Een drank die je drinkt waar je aan sterft, om het zo maar te zeggen. De straf van God op de zonde. Niet te drinken, niet te doen. En er wordt Jezus voorgehouden om hem leeg te moeten drinken. En dan gehoorzaam blijven. Ik kom om uw wil te doen. Het is de wil van de Vader dat die beker tot de laatste druppel toe leeg gedronken wordt. De beker die wij, u, jij, ik hadden moeten leeg drinken. De beker die zoveel betekent, de vervloekte dood aan het kruis moeten sterven. Niet te doen. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat het aan mij voorbij gaan, maar, en nou komt het, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Daar legt de Heer Jezus zijn gehoorzaamheid aan de dag. Ondanks dat het hem zijn leven gaat kosten. Gehoorzaamheid in de hemel kost hem geen moeite. En hier op de aarde kost het hem zijn leven. Hij moet ondervinden wat zijn gehoorzaamheid hem gaat kosten. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En gemeente, daar moeten we maar nooit te gering over denken. Want ja, ik hoor wel eens mensen zeggen, ach, uiteindelijk was het toch maar een kwestie van een paar dagen. Maar daar heb je er niks van begrepen. Daar heb je er niks van begrepen. Want wij weten niet wat het is, de toorn van God, de volle toorn van God, over de zonde van de gehele mensheid te moeten ondergaan. Daarvoor gestraft te moeten worden. Hij die geen zonde gekend heeft, maar tot zonde gemaakt is. Hij moet dat ondergaan en hij loopt er niet voor weg. Dat was ook niet zijn bedoeling in de Hof van Eden. In de Hof van Gethsemane. Zeker niet. Het was zijn intentie om de wil van zijn vader tot het einde toe te volbrengen. Maar hij geeft wel aan. Een van de evangelisten zegt het ook, dat zijn zweetdruppels waren als bloed, als druppels bloed. Nou, dat geeft wat aan. Gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Het heeft hem alles gekost. En gemeente, tot aan het kruis werd hij uitgedaagd om er vanaf te komen. Wat ook had gekund, maar wat hij niet heeft gewild. God zij dank. Christus, u alle dank dat u het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. En dan zijn we bij vers 9. En toen hij volmaakt geworden was, gehoorzaam geworden, schrijft Paulus, hè, in de Filippenzenbrief, Filippenzen 2, ook zo'n woord wat je niet kunt begrijpen, gehoorzaamheid geleerd al niet, kunnen we niet begrijpen eigenlijk, kunnen we alleen maar bewonderen en aanbidden. En gehoorzaamheid geworden, Filippenzen 2, tot de kruisdood. En toen hij volmaakt geworden was in de gehoorzaamheid. Tot het uiterste. Tot het hem alles heeft gekost. Zijn leven heeft afgelegd. Is hij voor allen. Ja, en nu komt het naar ons toe, hè. Is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Nou gaat het over u en jouw gehoorzaamheid. Waarvan we zo even al hoorden dat we die hadden afgeleerd. Dat dat in ons niet zit. En nu wordt er wel van ons geëist. En dat is wat anders als van joh, het zou fijn zijn als jij ook eens een keer luistert. Nee, gehoorzaamheid geëist. Gehoorzaam, hem gehoorzamen. Daar gaat het om. Horen, luisteren naar hem. He, want die stem uit de hemel die heeft nog eens een keer geklonken. He, op de berg der verheerlijking. Ooit dus bij de Jordaan, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En op die berg der verheerlijking, nog een keer, hè, daar waren die drie discipelen bij. Petrus, Johannes, Jacobus en daar waren ook Mozes en Elia. En die stem uit de hemel, getuigenis van hemelswegen, de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! Luister naar zijn stem! En wat is het eerste wat Jezus zegt als hij in het openbaar gaat prediken? Bekeert u en gelooft, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hoe vaak heeft hij mensen geroepen, volg mij. Hoe vaak heeft hij zichzelf geopenbaard? Ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Die hem gehoorzaam zullen zijn. Voor allen die hem gehoorzamen. Een ander woord. Die hem of zijn woord geloven. Die zich toewenden tot hem. In de navolging komen van hem. Die zijn of haar voetstappen zet in zijn spoor. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, waar je hem volgt. Ik zeg nu een heel kort, misschien wat te kortere bocht, maar eigenlijk is het toch wel zo. Als je Jezus volgt, dan komt het goed, dan kom je thuis. En gemeente, dat is een gehoorzaamheid die geleerd moet worden. Die u en jou en mij bijgebracht moeten worden. En zo even hadden we het over de doop, hè? Die van Johannes en de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan gaat het over wie de Vader is en wie de Zoon is en over wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest die ons met de doop wordt beloofd dat Hij in ons en bij ons wil wonen. En dat die Geest ons die nieuwe gehoorzaamheid leert, aanleert. Zodat we het elke keer weer, elke dag maar weer, zingen, bidden, bidden, zingen, bidden. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Nou, dan gaat al je hoogmoed eraan. Dan gaat al je eigendunk in die zin, dan is niet meer jouw wil de belangrijkste, maar zijn wil. En dat is die nieuwe gehoorzaamheid die ons wordt aangeleerd. Die alles te maken heeft met geloof en vertrouwen, die vooral te maken heeft met liefde. Want waar de Heilige Geest ons hart vult en bid elke dag maar om die Geest, daar vult die Geest, Gods Geest, die lieve Geest, ons ook met de liefde van God. En als je iemand lief hebt, als je de Heere lief hebt, dan wil je niet liever dan Hem dienen. Want als je de Heere lief hebt, dan heb je ook zijn wil lief. Dan doe je niets liever wat Hij van je vraagt. Dan is het elke dag weer het gebed. Maak mij door uw woord en geest uw wegen bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, Heere. Het komt in verschillende psalmen terug. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Gemeente, Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd. Nu u, jij en ik. En weet je, dan denk je dat het alles van jezelf kost, dat jouw wil ondergeschikt is aan de wil van Hem. En er zullen er hier zijn die het al hebben ontdekt, dat er niets heerlijker is dan dat. Dat het dat er niets is wat zaliger is dan jouw wil ondergeschikt te laten zijn aan die van Hem. Die zijn leven meent te verliezen, die zal het behouden. Maar het is niet voor niets. Heb Psalm 119 bijvoorbeeld. Een en al lofzang op de wet. Heere, hoe lief heb ik uw wet. Uw woord. Hoe lief heb ik u. Hoe lief heb ik uw dienst. Dat is al zaligheid. Dan mag je al iets van de zaligheid, van het geluk in het leven met God proeven, ervaren, beleven. En daar staat hier een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Allen die Hem gehoorzamen, die buigen onder zijn woord, die Hem geloven op zijn woord. Dan mag je weten, Jezus leven van mijn leven. Jezus, dood van mijne dood, u die uzelf voor mij hebt gegeven. Dan mag je weten, mag je geloven. En ieder die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Gehoorzaam, hem gehoorzaam geworden. Nou, denk eens even aan die hele bekende woorden uit de mond van Jezus, Johannes 3:16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Tot in de diepte van Gethsemane toe, als een worm en geen man. Tot de hoogte van het kruishout op Golgotha toe. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo heeft God zijn Zoon gegeven. Opdat een ieder die in Hem gelooft, die Hem gehoorzaam is, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben. Oorzaak van eeuwige zaligheid. Was de Heer Jezus er niet tussen gekomen, er niet bij gekomen, dan waren wij vanwege onze eigen schuld allemaal ramp zalig. En dan beseffen we ook niet wat we zeggen. Zo'n eeuwige ramp. Buiten Jezus. Als hij er niet bijgekomen was. Wat zou er dan van terechtgekomen zijn? Eeuwige duisternis. En zowel we geen woorden kunnen vinden voor de hemelse heerlijkheid en zaligheid. Zo zijn er eigenlijk ook maar nauwelijks woorden te vinden voor de eeuwige rampzaligheid. Dan moeten we ons maar beperken tot de woorden die Jezus, de Heer Jezus, daarvoor gebruikt. En die lezen we in de Evangelie. Maar nu is hij voor ons de levensbron geworden. Dat kruis op Golgotha, waar hij ook, ja, alleen maar liefdevolle woorden heeft gesproken. En woorden vanuit liefde, tot zijn Vader en voor ons mensen. Denk maar al aan al die kruiswoorden. Ja, ook in dat dieptepunt van zijn nood, het uitgeroepen, als het gaat over zijn Godverlatenheid. Maar wat had hij aan het kruis? Oog voor de ander, voor het behoud van de ander. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Je zou toch zo'n voorbidder hebben. En zo'n voorbidder hebben we, gemeente. Heden met mij in het paradijs. Wat een antwoord op die noodkreet uit de diepte van ellende. Gedenk mijner. Heden met mij in het paradijs. Jezus, oorzaak van eeuwige zaligheid. Gemeente, kent u hem ook zo? Bron van eeuwig leven. Leeft u uit die bron, jij? Ja, hoe doe je dat dan concreet? Leven uit het woord en met het woord en bij het woord. Nooit genoeg krijgen van dat woord. Altijd weer hongerig en dorstig. Om meer te weten van wie nou die Jezus is. En ja, en hij laat zich kennen, hij openbaart zich in zijn woord. Hier als de oorzaak van onze eeuwige zaligheid. En gemeente, die twee woordjes eeuwige zaligheid. Hoe moet ik dat nou toch onder woorden brengen? Hoe zou jij dat doen, u? Jij die daar misschien al iets van mag proeven. Van de goedheid en de liefde van God. Eeuwige zaligheid, eeuwige, dat is natuurlijk oneindig, maar ook vol, zo vol, geen enkel gebrek, geen enkele nood. Nog veel heerlijker als het gaat toen Jezus, als het gaat over die woorden heden met mij in het paradijs. Nou gemeente, ik verzeker je, hoewel ik er natuurlijk nog niet geweest ben, maar ik geloof het. En daarom, ik verzeker u ervan, het is nog veel heerlijker als daar destijds in de Hof van Eden, waar de mogelijkheid tot zondigen bestond. Maar daar in het paradijs, daar is geen mogelijkheid meer tot zondigen. En daar zal alles nieuw zijn. Lees bijvoorbeeld Openbaringen 21. Wie zou daar niet willen zijn? Maar als je daar wil zijn, dan heb je hier geleerd op aarde, en dan is dat ook je liefste wil, om hem te gehoorzamen. En dan gaat het niet om een wettisch leven of zo, en een krampachtig leven, maar wel dat leven dat Paulus, die eerst Saulus heette, ook heeft geleerd. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En waar dat gebed dagelijks klinkt. Nou gemeente, ik ben er ook van overtuigd dat de Heer Jezus door zijn woord en geest ons dan voldoende tools geeft, handvatten geeft, om dat concreet in ons leven gestalte te geven. Zijn wil te leven. Als iets heerlijks. Als een voorportaal op die eeuwige heerlijkheid. En tegelijkertijd hier op aarde is het tegelijkertijd ook wat Jezus ondervond, wij zullen ondervinden. Daar heeft Jezus ook over gesproken. Maar dan toch te mogen weten, ondanks alle tegenwerking, tegenkanting en jezelf tegenvallen, gaat het op huis aan om eenmaal voor eeuwig in dat eeuwige zalige thuis te mogen zijn. En dan eindigt het toch altijd weer door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zullen wij Psalm 40 met elkaar gaan zingen. Daar komen in dat vierde vers die woorden voor die Jezus in die nooit begonnen eeuwigheid al heeft gesproken. Het zijn woorden van David, gedicht, Psalm 40. Maar het zijn uiteindelijk woorden van de grote Davids zoon. En ja, dan is dat vijfde vers. Dat is iets wat u en jij ook meekrijgt. En dan moet je maar eens goed meezingen. Bedenken wat je zingt. En dan is dat ook een aansporing om iets van het evangelie wat u vanmorgen en vanavond mocht horen. En al zoveel zondagen daarvoor. Te delen met anderen. Zoals we daar zingen. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. Vloeit dagelijks uit mijn mond. Dan word je ingeschakeld. He, er is binnenkort een actie waar je de gemeente doorgaat met tweetallen, met iets lekkers voor iedereen. Maar dan mag je ook iets van die heileer, dat paasevangelie, doorgeven. En denk niet dat je het niet kunt, want de Heere verschaft daartoe door zijn woord en geest vrijmoedigheid. Dat geloof ik vast. Gaan we nu zingen Psalm 40, het derde, het vierde en vijfde vers. straks na het amen van dankzegging en voorbeden, zonder nadere aankondiging gaan zingen van het gebed des Heren, gezang 5 achter de psalmen, het vierde vers, uw wil geschiet, uw wil alleen, als in de hemel, hier beneden, uw wil is altijd wijs en goed. Het vierde en ook het negende, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. En ook het tiende, ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. 4, 9 en 10 van gezang 5 achter de psalmen, zonder nadere aankondiging naar het dankgebed. Zullen we de Heer danken en bidden. Heere Jezus, wat is dat voor u geweest? Zoals dat de schrijver van de Hebreeënbrief onder woorden heeft gebracht. Gehoorzaamheid geleerd. U, als de Zoon van God, we kunnen het niet begrijpen. En toch heeft u het zo gedaan. Gehoorzaamheid geleerd. En Heere, het is door uw werk dat wij ook tot die nieuwe gehoorzaamheid worden gebracht. Heer, dat is uw geest die dat ons wil aanleren. Die nieuwe gehoorzaamheid, het geloven in u, het vertrouwen op u, het gaan achter u aan, onze treden zetten in uw spoor. En Heere, waar uw Heilige Geest ons dat leert, en waar uw Heilige Geest ons laat delen in dat volbrachte werk aan het kruis op Golgotha, maar niet alleen dat. Ook doet delen in uw opstanding. Heere, daar mogen we weten van eeuwige zaligheid. Als Paulus ergens schrijft dat hij in het lijden met Christus is meegenomen, daarbij is inbegrepen. Ik ben gekruisigd met Christus. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem begraven en ook opgestaan. En ik leef, maar niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Dat is die nieuwe gehoorzaamheid. Dat Christus meer en meer gestalte krijgt in mijn leven. Wat een zaligheid. Die duurt tot in alle eeuwigheid. Heere, geef dat jong en oud hier in de kerk. En thuis meeluisterend, daar allen in zullen delen. Eeuwige zaligheid. O Heere, dan is het een eeuwig zingen van uw goede tierenheid. U eeuwig de lof toebrengen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Heere, dan kunnen we het geluk niet op. Wat zal dat zijn? Heere, we danken u voor het evangelie wat zondag aan zondag, ook vandaag weer tot 2 maal toe verkondigd mocht worden. O Heere, wat blijkt daarin uw genadig omzien naar ons. En geef dat we beseffen dat u daarmee uw gedachten van vrede over ons onder woorden hebt laten brengen. En geef, o God, dat we er niet aan voorbij zullen gaan, aan voorbij zullen leven. Maar dat we er juist uit mogen leven. Een leven tot eer van u. Want daar gaat het om. Heere, wij dragen de gehele gemeente aan u op. Zegen haar in alle dingen van het gemeenteleven. We danken u dat u hier een gemeente mag hebben en wil doorgaan met uw werk. Ook, Heere, zien we eruit dat binnenkort dominee van Dalen hier naar Haaften mag komen en zijn intrede zal doen. Zegen alle voorbereidingen daartoe en geef een goede tijd. Heer in de hemel, gedenk heel uw kerk wereldwijd. Met name daar waar ze te maken heeft met vervolging. Ze onder andere ook hoorden dat de kerk in India steeds minder ruimte krijgt. Steeds meer vervolging staat te verwachten. Heren, wij kunnen ons dat maar nauwelijks voorstellen. Maar zoveel christenen die deze vrijheid die wij mogen hebben tot nu toe niet kennen. Heren, gedenk aan hen die daarmee te maken hebben, vervolgd worden, omdat ze uw naam belijden. Heren, wij bidden voor uw volk Israël. Gedenk aan Israël. En o God, geef dat zij oog en hart zullen krijgen voor u, de ware Israëliet Jezus Christus. Heere, ontferm u en schenk uw vrede, dat de oorlogen mogen stoppen, maar bovenal dat Jood en Palestijn, Jood en Arabier, Jood en Heiden, u mogen kennen en één zullen zijn in Christus. Heere, want waar uw naam beleden wordt, daar is toch die scheidsmuur afgebroken. Gedenk aan deze wereld, Heere, een wereld in nood, ontferm u. We dragen ons land en volk aan u op. Heere, breng het toch tot de gehoorzaamheid aan u. En wanneer we dit zo vragen, dan denken we dat het eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Maar u bent toch een machtig God. We dragen ook de onderhandelingen met het oog op de kabinetsformatie aan u op. Heer, wil ook daar met uw Heilige Geest overweldigend werken. Dat waar de erkenning gevonden wordt, dat u de koning der koningen bent, dat er dan ook zegen te verwachten is. Zie zo in gunst op ons neer, Heere, en wees ons genadig, om Jezus wil alleen. Amen. Thank you. De jongelui hoop ik morgenavond weer op de catechisatie te zien, de laatste catechisatieavond van dit seizoen. En u wens ik allen een gezegende stille week toe. Ga dan heen in vrede en vervolg u en jouw weg alleen onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaken en bewaren onze harten en onze gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.